Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Ja, daar zijn we dan het tweede uur eigenlijk vanuit het Impact Fest in Den Haag. Want elke herfst roept Impact City, dat is een onderneming vanuit de Den Haag organisatie, roept start-up skill-ups, investeerders, kennisinstellingen, bedrijven, beleidsmakers, maar ook gepassioneerde individuen wereldwijd op om zich te verenigen in Impact Fest. Want daar ontstaan samenwerkingen, zou je kunnen zeggen. Dit is alweer de 9e editie en ja, in deze editie, komende twee uur, van deze uitzending gaan we praten met heel veel leuke initiatieven. Ik ben Ron Lemmers, van harte welkom. We gaan maar meteen over naar onze eerste studiogast. Namelijk was ze een beetje ontstaan uit een persoonlijke frustratie over het overschot aan BH's na hun zwangerschappen. Dat reed ze om in actie te komen. Als vrouw, dan loop je namelijk tijdens de zwangerschap zoveel verschillende BH-maten. En waarom was hier in de zwangerschap lingerie nog geen oplossing voor? Was de vraag van onder andere Noor Vigdor van Filu. Noor, van harte welkom hier bij mij in de studio.
Dankjewel.
Wat leuk.
Leuk om hier te zijn.
Ja, wat een bijzonder initiatief ook.
Ja.
Je hebt hem meegenomen. Ja, je kan het op de radio natuurlijk niet zien, maar met andere woorden, ik ben wel even benieuwd. Want jij was zelf zwanger. Van wie komt het idee vandaan?
Ja, het komt eigenlijk bij mij vandaan. Ik was na de geboorte van mijn eerste kindje. Ik heb er inmiddels 3. Ja. Dus het is alweer even geleden. Maar,
Hoeveel BH's heb je versleten?
Ik heb er toen 10 versleten en daar schrok ik nogal van. En het waren ook allemaal van die grote polyester gevallen die je gewoon als een katapult ergens heen kan schieten.
Een soort tent,
ja. Grote clips erop. Ja. En ik dacht, jeetje, als ik dit doe, doen andere vrouwen dit dan ook of heb ik de memo gemist?
Ja. Ja.
En eigenlijk ben ik toen een beetje gaan onderzoeken van hoe doen andere vrouwen dit? Hoe werkt dit in deze wereld? En toen zag ik eigenlijk dat het een groter probleem was. Ik ben ook een rekensommetje gaan maken. Nou, als al deze 165.000 vrouwen in Nederland die per jaar zwanger worden dit doen, heb je een behoorlijk grote afvalberg.
Laat staan in de wereld.
Precies. Dus laten we daar eens een oplossing voor gaan bedenken. Ja.
En is het zo dat jij van huis uit al heel erg met duurzaamheid bezig was? Of
ja, ik heb milieuwetenschappen gestudeerd. Aha. Dus ik ben altijd wel een recycle fan geweest.
Ja.
En ook veel met start-ups gewerkt. Dus ik had altijd affiniteit met iets opstarten. Maar ik wilde dat wel doen in de duurzaamheidssector. En iets waar ik zelf heel erg gepassioneerd over was.
Ja, dat heb je samen met nog iemand gedaan, met een compagnon?
Ja, met een compagnon, ja. Zeker, dat is Anne. Die staat nu op de vloer andere mensen enthousiast te maken over Filou. En ik mocht even bij de radio aanschrijven.
Laten we eens even zien. Hoe werkt het?
Nou, het is eigenlijk het is net even anders dan elke andere BH. Want als ik hem helemaal los haak, dan heb je gewoon één grote slinger. En je draagt hem, je trekt hem aan als een rugzak. Ja. En dan heb je aan beide zijden heb je een sluitingsmechanisme. En daar hebben we ook een patent op ontvangen of aangevraagd en gekregen.
Oh, wauw.
En daarmee kan die BH een verschil in omvanggroei van 10 tot 15 centimeter aan. En een verschil van 2 tot 3 cupmaten aan. Nou, tijdens die zwangerschap en daarna heb je heel veel verschillende BH-maten. En wat de meeste vrouwen doen, is die gaan naar een van de grote ketens en die kopen daar een BH. Maar die moet je uiteindelijk ook weer wegdoen of in de kast leggen, omdat je die dan niet meer past.
Of ergens online probeert te verpatsen.
Precies. Als je een beetje... Ja.
Maar dan kan ik me voorstellen dat als je dan toch helemaal opnieuw begint met zo'n ontwerp, dat je ook kijkt naar de grondstoffen die daar in die BH zitten.
Ja.
Hebben jullie daarna gekeken? Wat is het geworden?
Wij werken met Modal. Dat is een stof gemaakt. De vezels worden gemaakt uit beukenhout. En we zijn heel bewust gegaan voor zo regionaal mogelijk produceren. Helaas lukt het in Nederland niet voor een prijs die we in de markt konden zetten. Maar we werken met een atelier, een familieatelier in Portugal. Hebben we ook heel veel contact mee. Krijgen we ook filmpjes van waar ik een beetje van, wat mijn soort van grote ding was toen ik hier instapte was. alle kleding wordt gemaakt door mensen en niet door robots. Mm-hmm. Dus we zijn er ook wel eens geweest. En dan zie je gewoon de vrouwen, de vakvrouwen die deze BH's maken, achter die naaimachines zitten.
Ja, want is het dan nog zo dat je dat toch wel heel duidelijk in je portfolio naar buiten brengt? Dat het gemaakt is van bepaalde stoffen. Dat je toch die duurzaamheid erin in hebt zitten?
Ja, dus eigenlijk nummer 1 waarom vrouwen ons kopen is omdat die BH gewoon heel comfortabel is. Ja. En daar hoort ook bij dat we met Modal werken. Dat is heel erg zacht voor een gevoelige huid. Dus dat is eigenlijk onze main selling point. En pas op nummer 2, 3 of 4 komt het feit dat je geen andere BH's meer hoeft te kopen. Dus dat die ook echt duurzaam
is. Hoeveel vrouwen heb je al van die 10 verschillende BH's afgeholpen?
1000. Ja.
1000?
Ja.
En hoe lang zijn jullie nu bezig hiermee?
Nou, we zijn nu bijna 1,5 jaar op de markt. Ja.
1000. En doelgroep is 150.000, zei je, per jaar.
Precies. Dus we moeten nog even doorrammen.
Ja. Vandaar dat je ook hier bent op Impact Fest.
Precies, ja. We hebben vorig jaar een hele fijne prijs gewonnen als Haagse vernieuwer. En dit jaar staan we als Game Changer op de vloer. En dat helpt gewoon heel erg. We zijn een B2C-merk.
Ja.
Dus alle shout-outs die we kunnen krijgen, dat helpt heel erg.
Wat hoop je straks mee te nemen hier vanuit het Impact Fest? Ben je op zoek naar investeerders? Ben je op zoek naar ketenpartners, noem maar op?
Nou, wat wij merken wat voor ons heel goed werkt, is mond-tot-mond reclame. Zwangere vrouwen praten heel erg met elkaar. Dus wat we hopen te vinden hier op Impact Fest is journalisten of partijen die ons een podium kunnen geven, zodat wij bij onze doelgroep terecht kunnen komen.
Nou, het eerste podium heb je dan nu bij deze gehad.
Precies.
Wat kost die BH?
Onze BH is €74,95. Maar voor de Impact City People hebben we een kortingscode. en dat is ReadyToRock10. En die kun je inwisselen op www.filou.co.
Ik wens je heel veel succes met alles. Hopen dat je van die 150.000 er nog veel meer gaat bereiken per jaar.
Dankjewel.
Succes. Dankjewel. Noor Vigdoor van Filou.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
We zijn hier live vanuit Den Haag vanaf het Impact Fest in de Fokker Terminal. Ja, je kan het niet meer voorstellen, maar hier werden vroeger allerlei vliegtuigen gemaakt van het helaas vergane merk. Althans, er zijn nog onderdelen van over, maar echte complete vliegtuigen worden hier niet meer gemaakt. En Impact Fest, ja, allerlei initiatieven bij elkaar over, ja, hoe vind je elkaar op het gebied van verduurzaming? En InnoFest helpt innovatieve ondernemers die willen bijdragen aan een betere wereld hun prototypes grondig te testen. Dat is ook wel een goeie. Op een festival notabene. Want een festival is een tijdelijke minimaatschappij. Zo kan je het inderdaad omschrijven. En met dezelfde uitdagingen op het gebied van energie en afval. En met dezelfde mensen als in het echt. Oftewel de ideale plek om een prototype te testen. En ja, prototypes. Wat voor prototypes worden er dan getest? David Waterdrinker vertelt waarom dat zo belangrijk is en welke innovaties dankzij InnoFest een plek in de maatschappij kregen. David, welkom.
Dankjewel.
Ja, prototypes, barst maar los.
Ja, we helpen ontzettend veel verschillende soorten innovaties. Allerlei soorten thema's, van water en energie tot voedsel en circulariteit. Ja, om een concreet voorbeeld te noemen, laatst hebben we getest met een start-up die afvalwater van je douche gebruikt om je wc door te spoelen.
Ja, dus eigenlijk moet je zien dat jullie een platform zijn.
Ja.
En daar melden nieuwe initiatieven zich aan. En jullie gaan kijken waar kan je dat dan eigenlijk in de werkelijkheid testen.
Ja, nee, we zien ons wel inderdaad als een platform. Maar in de basis zijn we een innovatieprogramma. Wat ongeveer 4 tot 6 maanden duurt. Mm-hmm. Dus daar kunnen de ondernemers aan meedoen. Krijgen dan een aantal workshops. Waarmee ze eigenlijk de juiste handvatten en tools toegereikt krijgen om goed te kunnen testen.
Waar zijn jullie aan gelieerd?
Hoe bedoel je?
In de zin van hoe bestaan jullie? Wat is jullie bestaansrecht? Waar komt het initiatief vandaan?
We zijn in 2016 ontstaan vanuit een EU-subsidieregeling. Waarbij we hebben samengewerkt met een aantal Noord-Nederlandse festivals. Waaronder Eurosonic Noorderslag. En samen ook met de noordelijke provincies hebben wij gekeken hoe we festivals duurzamer kunnen maken. Dus we hebben gekeken hoe we duurzame innovaties kunnen laten testen op festivals. Nou, die test op zichzelf, die is geslaagd. Dus wij testen zelf ook met InnoFest. En vervolgens hebben we dat steeds meer uitgebreid naar de rest van het land. En nu vind je ons op andere festivals, bijvoorbeeld Mysteryland en Bevrijdingsfestival Utrecht.
Die EU-subsidieregeling, was dat een speciale subsidieregeling? Was dat een gekoppelde aan een regio of...
Een EVRO-subsidieregeling.
EVRO-subsidie. Ja. En was het ook een combinatie? Want zo'n subsidie wordt natuurlijk nooit verstrekt als je geen andere subsidies of investeerders hebt. Hoe ging dat?
Je moet inderdaad cofinanciering erbij halen. In dit geval hebben wij samengewerkt met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe. En op die manier hebben wij de
cofinanciering... Toch een kickstart gehad eigenlijk.
Ja, zeker.
Je zei al, je bent van de noorden een beetje afgezakt naar het zuiden.
Klopt.
Waar is jullie zuidelijkste punt op dit moment?
We zijn nu bezig met een aanvraag die nog niet is toegekend, maar in Zeeland. Die is nu gaande. Verder hebben wij ook in Venlo hebben we ook gestaan. Op een festival. Ik denk dat Venlo inderdaad het meest concreet, het meest zuidelijk is geweest tot nu toe.
Het is een carnavalstad, dus het begint al... Ja. We hebben hier te borrelen, toch?
Ja, carnaval staat ook zeker op de planning op een dag om daar te gaan testen.
Maar je kan dus, je zei het, waterzuivering tot aan wellicht ook herbruikbare bekers. Wat kan je nog meer voor voorbeelden noemen?
Bijvoorbeeld ook energie-startups. Heel veel festivals die draaien tot nu toe op dieselaggregaten. We hebben nu dan met meerdere startups gewerkt die ook op hydrogen werken, dus waterstof. Dat is enorm veel duurzamer dan de diesel variant. Dus dat speelt dan wat meer achter de schermen, laten we zeggen. En we hebben dus ook heel veel inderdaad voedselinnovaties die wat meer voor aan de schermen werken.
Hoe werkt het dan in de praktijk? Dan is er een initiatief die meldt zich aan bij jullie. Over wat voor criteria en wat voor pijlstokken, lijnen gaan jullie met ze door? Totdat je zegt van oké, dit is interessant, dit gaan we testen.
Goeie vraag. Nou ja, ze melden zich bij ons aan. Vervolgens moeten ze voldoen aan minimaal 3 criteria. Dat is 1, ze moeten een duidelijke business case hebben. Nou ja. Als je dat al op een bierveeltje hebt staan, maar dat het wel goed uitgedacht is, dat kan al. Maar ook een duidelijk businessplan, dat zou mooi zijn. Het moet een duurzaam of een sociaal karakter hebben. Zonder dat kom je ook echt niet binnen. En een derde is dat het een duidelijk voordeel heeft voor de start-up om te gaan testen op het festival. Dat ze het niet doen voor alleen marketing en doeleinden en dergelijke, maar ook echt bruikbare data willen ophalen op het festival.
Ja, en dan komt daar waarschijnlijk dus een testperiode uit voort. Dat stemmen jullie af.
Ja.
En wat op het moment dat die periode erop zit, wat gebeurt er dan?
We hebben een enorm groot netwerk opgebouwd in al die jaren. Dus we proberen ze zoveel mogelijk te linken aan de juiste partij die ze nodig hebben. Dat kunnen andere start-up supportprogramma's zijn. Of dat kunnen investeerders zijn of platforms zijn. Wat we nu ook aan het opzetten zijn is in de samenwerking met de provincie Utrecht. Is een matchmaking event. Waarbij we onze alumni van al die jaren uitnodigen om mee te doen aan deze matchmaking dag. En daar linken we ze eigenlijk aan inkopers van de provincie Utrecht. Dus dat gebeurt ook na het programma. Dus we laten ze daar zeker niet helemaal vallen. We proberen ze echt zo ver mogelijk te begeleiden in het hele proces.
En dan heb je natuurlijk in de beginfase heb je subsidies gehad, maar je moet zelf ook als partij hoofd boven water houden. Hoe gaat dat bij jullie? Hoe werkt dat?
Een enorme uitdaging zeker. Dat is ook wel mijn rol. Ik ben nieuw business lead. En alle programma's zijn in principe gratis.
Wat ga je met festivals om tafel? Dus eigenlijk de afzetmarkt, die regel jij? Of...
De festivals zijn vaak niet het probleem. Die willen graag met ons samenwerken. Ja. Omdat ze ook hun eigen festival willen verduurzamen.
Ja.
Waar de uitdaging echt in zit. Is om ten eerste het programma gratis te behouden voor de ondernemers. Zodat het laagdrempelig is. Maar het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. En dat proberen we te krijgen met een financieringsmix. Dat kan bestaan uit subsidies van provincies, gemeentes. Maar ook fondsen. En We zijn nu aan het kijken of we minder subsidieafhankelijk kunnen zijn en wat meer een ander businessmodel kunnen opzetten. Maar dat is een proces wat nu in gang wordt gezet.
Ja, dus met andere woorden, jullie zijn zelf, want je bent natuurlijk ook gebaat bij succesverhalen.
Zeker, toch? Zeker. Ja, ja. We hebben vorig jaar een enquête uitgevoerd onder al onze alumni. Daar zijn goede cijfers uit voortgekomen. Gemiddeld gezien kun je zeggen dat 90% van innovaties die faalt binnen de eerste 5 jaar. En wij merken dat de partijen die met ons getest hebben, 77% daarvan die bestaat nog. Dus dat is een enorm groot percentage als je het vergelijkt met die 10%. Dus daar zijn wij trots op. We kunnen natuurlijk niet zeggen dat dat allemaal door ons komt, maar we geloven wel in ons concept. 40% heeft ook na het deelname aan het programma geld opgehaald bij fondsen, bij subsidies en investeerders. En dat is ook zeker een mooi percentage. En dat zeggen we ook van, als je bij ons komt testen, dan heb je daarna een gevalideerd prototype en daarmee kan je veel makkelijker naar investeerders.
Ja, en eigenlijk, ik bedoel het niet verkeerd, maar eigenlijk zou je het kunnen zeggen als een studentenvereniging waar mensen samenkomen, maar eigenlijk daarna vaak hun hele leven aan elkaar verbonden blijven. Is dat bij jullie ook zo?
Ja, al kijk je naar onze collega's die al veel eerder weg zijn gegaan. Iedereen blijft toch met elkaar in contact. Ook onze alumni die blijven erbij betrekken. En het is zo'n mooie pool aan contacten. En die moet je gewoon bij elkaar houden.
Ja, wat zijn jullie op dit moment op het Impact Fest hier aan het doen?
Een van onze nieuwe pijlers is dat we ons richten op Zuid-Holland. Dus we zouden heel graag volgend jaar op een Rotterdams of een Den Haagse of een Haags festival willen staan. Dus daarom zijn we aan het kijken naar verschillende partners hier uit de regio of we een samenwerking kunnen opzetten.
Heb je tijd voor een korte pitch?
Ja, voor wie?
Nou ja, je kan nu wat dat betreft het podium pakken. Wat zou je willen vertellen?
Wat ik zou willen vertellen is, wij zijn een stichting die al meer dan 9 jaar bewezen dat wij succesvol duurzame sociale start-ups kunnen begeleiden met het testen van hun prototype. Door heel Nederland. En nu willen we dat ook graag in Zuid-Holland gaan doen.
Wat wil je tegen die partij in Zuid-Holland zeggen?
De start-ups bedoel je? Of de financiers? Of iedereen?
Wat je wil.
Jongens, doe mee. Laten we samen impact maken hier in Zuid-Holland. En de nieuwste innovaties een kans geven om te valideren.
Dankjewel voor je komst.
Dankjewel.
En veel succes.
Ja, super.
David Waterdrinker van InnoFest.
Dit is New Business Radio.
Ja, en ik ga heel snel door naar mijn volgende studiogast. En dan moet ik even scrollen naar beneden. Koen Mulders. Hij is oprichter van Current. En dat is slim energiemanagement. Koen, van harte welkom. Kom even lekker dicht bij die microfoon zitten. Want ondertussen is hier in deze ruimte van alles aan de gang. Er zitten allemaal mensen bij elkaar. Het is natuurlijk de bedoeling dat je kennis maakt met elkaar. Wie heb jij vandaag zoal gesproken, Koen? Vandaag hier op het Impact Fest.
Een interessante sessie over energiemanagement op energiehubs.
Over energiehubs. En dat is waar jij natuurlijk ook mee bezig bent. Slim energiemanagement. Nou.
Niet alleen hubs. Niet alleen hubs.
Nee, maar goed. Het is wel een onderdeel van het totaalpakket, toch?
Ja. Ja.
Want wat zijn jullie? De weg naar duurzame toekomst hoeft niet ingewikkeld te zijn, zeggen jullie. Slimme innovaties kunnen de gids zijn van de complexe wereld van energie.
Juist.
Juist. En samen gaan we op weg naar een duurzame en betaalbare energietransitie. Klinkt als muziek in de oren.
Ja.
Hoe ga je dat bewerkstelligen?
Nou, als je kijkt, we willen natuurlijk van de fossiele naar de duurzame energiebronnen toe. En ik denk dat iedereen wel in de nieuws en ook vast bij jullie in de show wel eens hoort over netcongestie.
Ja.
Steeds groter variërende energieprijzen. Bedrijven kunnen geen aansluitingen krijgen of moeten groeien. En kunnen niet groeien vanwege die aansluiting. Hè, de doel naar elektrificeren. En daar loopt het een beetje vast. En ook voor consumenten wordt het steeds ingewikkelder. Saldering gaat eraf. Terugleverkosten, of worden ook wel terugleverboetes genoemd soms door mensen. En er komen ook weer dynamische nettarieven aan. Er is heel veel complexiteit en verandering. En het energiesysteem kan eigenlijk die verandering niet aan.
Nee, waardoor je allemaal initiatieven krijgt bij bedrijven die eigenlijk veel meer energie nodig hebben dan dat ze nu kunnen krijgen.
Ja.
Waardoor er initiatieven ook lokaal ontstaan.
Ja, En het hoeft niet per se, onze oplossing hoeft niet per se een energiehub. Dat kan individueel bij een bedrijf of een particulier. En wat wij doen is door een energievraag en behoefte bij elkaar te brengen, automatisch op een slimme manier.
Ja. En daarbij bedoel je bijvoorbeeld verbruik. Partij A die verbruikt overdag heel veel, waardoor partij B ruimte heeft om 's nachts aan de gang te gaan. Is dat wat je onder andere daarmee bestuurt?
Nee, maar het kan ook op bedrijfsniveau individueel. Dus een bedrijf heeft zoveel opwek en er zijn dynamische tarieven buiten het bedrijf. Ik heb zoveel verbruik, hoe kun je het verbruik aanpassen aan wat de gunstigste prijs van energie, wanneer die beschikbaar is.
Ja, en op wat voor manier doen jullie dat?
Ja, we hebben zijn een Nederlandse start-up. We hebben 100% eigen ontwikkeling van een stuk hardware. De Navigator, die wordt in de meterkast geïnstalleerd. En in combinatie met slimme software kijkt die continu wat is de situatie van het grid, wat is de situatie van de opwek, wat zijn de energieprijzen, welke gebruiker kan ik aanzetten, harder zetten, zachter zetten, om dat allemaal zo optimaal mogelijk bij elkaar te brengen. En dat wordt dan helemaal uit handen genomen, zodat je niet meer mee bezig hoeft te zijn en zoveel mogelijk duurzame energie gebruikt voor zo laag mogelijke prijs.
Ja, want waarschijnlijk merk je dat ook vaak, dat het idee komt ergens vandaan.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen, over hoe dat ontstaan is?
Het idee is 2,5 jaar geleden ontstaan. Rick, een van mijn mede-co-founders, toen Oekraïne-oorlog startte, energieprijzen werden zo duur, hij dacht dit moet slimmer kunnen.
Ja.
Toen heeft hij Mark gebeld, een vriend van hem van de middelbare school, die alles van elektrotechniek weet. Twee ondernemers met 20 jaar ervaring. Die zeiden, hier gaan we aan de slag. En die zijn samen gaan ontwikkelen. Ze kennen elektrotechniek en software. Hebben daar softwarebedrijven opgericht de afgelopen jaren. En die zijn ermee aan de gang gegaan. Een weekend avonduur. En dat werd steeds serieus. Tot de eerste prototype 1,5 jaar geleden geïnstalleerd werd. En daar kwam zoveel positieve reactie op. Met installateurs gaan praten. Experts, TNO, et cetera. En zeggen, ja, dit is de toekomst. En mij hebben ze erbij gevonden via een gemeenschappelijke ondernemer, een vriend die we kennen. En sinds januari ben ik erbij betrokken om dat echt verder te brengen en samen naar de markt te brengen. En nu zien we als we met installateurs praten of met eindgebruikers, die zeggen dit is wat we nodig hebben.
Ja.
En de oplossing die jullie hebben, die zien we nog niet. Want we zien wel veel oplossingen die zijn cloud-based, om het zo maar te zeggen. En wij hebben een unieke situatie dat we een lokaal energiemanagement systeem hebben ontwikkeld. Wat we ook wel LEMS noemen.
Oké, maar hoe werken die LEMS dan?
Nou, het verschil met lokaal en cloud-based is dat wij echt in het gebouw zitten. Met een module in de meterkast die alles verbindt wat in dat gebouw plaatsvindt wat relevant is.
Dus daar is een apparaat voor ontwikkeld eigenlijk? Als
ja. En dat is door ons helemaal ontwikkeld. Wordt ook in Nederland geproduceerd. En het is heel moeilijk om met al die apparaten te verbinden en te communiceren, want er zijn geen standaarden. Dat is een van de uitdagingen in de energietransitie.
Ja.
Er zijn geen verplichte standaarden. Dus we hebben een manier gevonden hoe we makkelijk met die verschillende apparaten kunnen verbinden. En ook dat het merk onafhankelijk is. Want heel veel merken willen eigenlijk alleen dat je de omvormer en de batterij alles van één merk neemt. Wij willen de vrijheid aan de eindgebruiker geven. Dus je kiest je omvormer, je kiest je batterij, andere elektrische laadpaal. En wij zorgen dat het tot één integreert systeem wordt in jouw huis, in jouw bedrijfsgebouw.
Ja. Nou klinkt dat toch best wel complex.
Ja.
Ik bedoel, technisch is dat heel wat om voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat je best wel heel goed verhaal moet neerleggen op het moment dat je een prototype hebt.
Ja.
En bij je eerste klant naar binnen moet stappen. Hoe is dat gegaan?
Nou, het mooie is, we hebben nu al twee evenementen georganiseerd met installateurs. De go-to-market is via de installateur. Want de installateur die zit aan de...
Dat zijn jullie ambassadeurs?
Nou, en klanten.
Ja.
Want zij zitten aan de keukentafel. Zij zitten bij de bedrijven binnen. En zij bepalen eigenlijk welke apparatuur. En zij zijn al lang op zoek naar een dergelijke oplossing. Ook met distributeurs. En die zeggen, we kijken Nederland, kijken België, Duitsland. Maar we zien nog niet de juiste oplossing. Wat jullie hebben is wel geschikt voor Nederland. En we hebben ook al demo's gedaan. En ze zeggen, ja, dit werkt. Want wij kunnen onze klant helpen aan die elektriciteitsaansluiting, daar binnen te blijven of te besparen. En wat voor ons belangrijk is, dat eenvoudig te installeren is, want het is heel complex wat je zegt. Maar wij nemen die complexiteit weg met hoe wij die hardware en software ontwikkeld hebben. Dat het heel eenvoudig is, gewoon eigenlijk iedereen kan het, jij kan het, ik kan het. Door bepaalde module die software automatisch zoekt welke apparaten zijn het, hoe werken die, wat zijn de capabilities. En dan zorgen wij dat die onboard worden en dan gaat het hele systeem automatisch werken.
Ja, en dan is het natuurlijk het doel, is besparen.
Ja.
En over hoeveel procent bespaar je dan? Kan je daar iets over zeggen, gemiddeld genomen gezien?
Nou, dat is een lastig verschil.
Ik kan me voorstellen per situatie. Maar stel je voor, je hebt gewoon een gemiddelde groothandel.
Ja. Nou, het belangrijke is dat je twee dingen moet je hebben. Je moet variatie in de prijs hebben van je energie. Dus dat kan door eigen zonnepanelen hebben. Want als je zonne- energie hebt, is die eigenlijk gratis. Ja. En of een dynamisch contract. Dus dat heb je aan de inkomkant, zeg maar. En aan de verbruikerskant moet je vermogen hebben om te sturen. Dus heb jij geen groot verbruikers, dan heeft het niet zoveel zin. Maar heb jij elektrische auto's, trucks, warmtepomp, batterij, dat soort grote verbruikers, dan heb je vermogen die je kan sturen. Koelinstallaties en dat soort zaken, dan kun je daarin gaan sturen. En dat is heel specifiek, maar 20% besparing zou mogelijk moeten zijn.
Ja, dat is fix.
Ja.
Ja. En waar zit uiteindelijk straks, als dit veel bekender is,
ja,
de groei voor jullie?
Nou, uiteindelijk verwachten wij, en dat zie je ook in een aantal andere landen, dat eigenlijk alle energieaansluitingen zullen in de komende 10, 15 jaar een vorm van energiemanagement gaan krijgen.
Nee, je zou kunnen zeggen, alles wordt smart aan elkaar gekoppeld.
En dat smart aan elkaar gekoppeld is heel interessant, maar ook een uitdaging. Een mooie frase is, internet is afhankelijk van energie. En energie is afhankelijk van internet geworden. En dat is ook iets wat wij heel erg meegenomen het hele ontwerp, is de cybersecurity. Want afgelopen maanden zijn er ook nieuwsberichten over geweest. Er zijn nu hackers die een 4 miljoen zonnepanelen in één keer uit kunnen zetten. Mm-hmm. Dan krijg je een blackout.
Ja.
Energiegerelateerde systemen worden continu aangevallen. Dus door het lokaal te ontwerpen, wat we hebben gedaan, kun je dat ook heel veilig doen, zodat je autonoom kan werken en niet aangevallen kan worden. Of je kunt wel aangevallen worden, maar ze komen niet binnen.
Nee, maar daar zeg je inderdaad,
stabiel blijft werken.
Ja, het apparaat.
Ja.
Apparaatje, ik weet niet hoe groot het is, maar dat is in ieder geval in een internet niet via internet bereikbaar.
Nou, het is wel verbonden aan het internet, maar het is hoe je het ontwikkelt. Dus wij communiceren van binnen naar buiten,
ja,
van de navigator naar het internet, maar het draait ook als er geen internetverbinding is. Dus autonoom werkt het lokaal, maar we halen bijvoorbeeld wel de energieprijs op, want je moet kunnen schakelen op die energieprijzen.
Ja, maar goed, cybersecurity is in ieder geval hierbij verzekerd.
Ja. Ja.
En ik kan me voorstellen dat dat een hele belangrijke USP is.
Ja.
Hoe ontvangen bedrijven dit op dit moment?
Nou, je ziet eigenlijk dat de installateurs, bedrijven daar nog niet zozeer mee bezig zijn. Maar je ziet wel nu, netcongestie was een heel belangrijk onderwerp, blijft een belangrijk onderwerp, wordt een steeds groter probleem. En je ziet nu op de grote evenementen waar ik afgelopen tijd ben geweest, bij Topsector Energie, TNO en dergelijke, zie je dat die cybersecurity er nu naast komt. Omdat we van een centraal energiesysteem naar een decentraal digitaal systeem gaan, moet je dat heel erg goed borgen. En dan moet je van begin af aan in je hardware, in je software, in je platform, in je architectuur meenemen.
Je bent hier nu op het Impact Fest.
Ja.
Wie heb je allemaal zoal gesproken? Waarvan je denkt, nou, daar wil ik wel eens een kopje koffie mee drinken.
Nou, ik kwam eigenlijk binnen en toen ben ik gelijk naar het evenement waar ik voor uitgenodigd was naartoe gegaan. Yeah. En toen werd ik gevraagd om hier binnen te stappen. En ik spreek daar ook nog een aantal investeerders.
Ik wens je onwijs veel succes met dit mooie initiatief. Koen Mulders, dankjewel.
Dankjewel.
Dit is New Business Radio.
Ja, we gaan door naar de volgende studiogast inmiddels. Ik zei het net al eventjes, we gaan het hebben over waterzuivering. Wierijn Tolen is oprichter van SensiBlue. Wierijn, hartelijk welkom hier.
Dankjewel.
En jij weet het zeker, want jij hebt goud in handen. Dat staat hier inmiddels in mijn tekst.
Dat klopt.
Want wat is jouw goud dan?
Water. En veilig water.
Veilig water, ja.
En dat is toch wel de grootste zorg voor de toekomst, dat we allemaal kunnen blijven drinken.
Nou, als je het nieuws een beetje gevolgd hebt afgelopen jaar, dan hoor je heel veel over de verontrustende waterkwaliteit in Nederland.
Ja, E. coli. Ja.
E. coli. Ja. Kan je daar iets aan doen, aan E. coli?
Jazeker. Dat kan je heel goed afdoden. En dat doen wij middels zoutelektrolyse. Wat een uniek gepatenteerd product is. Wat wij begin komend jaar op de markt gaan brengen. Dat doodt dus ook alle virussen en bacteriën die in het water zitten. En dat kan je gewoon in je meterkast installeren. En dan heb jij veilig drinkwater, no matter wat er gebeurt.
Dat schiet van alles door mijn hoofd. Ik moet een beetje denken aan de oproepen van waterbedrijven. Kook komende dagen even je water.
Ja.
En ga dan pas drinken. Ja, dat is dan straks niet meer nodig.
En je hoeft ook niet meer die flessen te kopen.
Is dat het verhaal?
Ja. Eén op één. En het tweede wat we doen is dus ook de douchewatertemperatuur. Op dit moment moet jij alles naar 60 graden maken om op 38 te gaan douchen. En dat kan anders. Hè? Een warmtepomp kan heel efficiënt tot 45 graden. Maar dan is het niet veilig voor Legionella. Vanwege Legionella moeten we het naar 60 brengen. En dat is heel inefficiënt. En dat is niet meer nodig met ons product. Dus je kan ons product ertussen hangen. Het gebruikt geen elektriciteit. Het hoeft niet aangesloten te worden op het stopcontact. En het werkt. En het maakt het water veilig. Waardoor jij veel energie kan besparen.
Dus stel, douchen. Je woont nu in een stad. In een appartementencomplex. Ik noem maar wat. Een oude stad. Hè? Wel als Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Of Den Haag. Waar echt zo'n klein straaltje uit de kraan komt. Omdat de grijze boiler er niet aan kan. Dan heb je hiermee iets hardere straal te pakken.
Iets lek, iets meer. Ja, ja. Maar ons, dat moet ik wel erbij zeggen. Ons proces gebruikt wel elektriciteit. Dus er zit een kleine turbine in ons systeempje. Ja. Dus hoe meer water er gaat lopen, hoe meer elektriciteit die maakt. Zij maakt zijn eigen elektriciteit. En dat kost ook een beetje waterdruk.
Maar goed, er zit een soort filter in. Dus die zorgt op twee manieren voor verbetering van het water. Hoe ben je op het idee gekomen?
Nou, dat is niet door mij bedacht. Dat is door mijn vader bedacht in 2001 alweer. Die heeft zijn hele leven in de waterbehandeling gezeten. Heeft ook diverse waterverdampingsinstallaties gebouwd. Die nog steeds draaien in Saoedi-Arabië en de Nederlandse eilanden. En helemaal aan het eind van zijn carrière heeft hij dit bedacht. En dat ben ik nu eindelijk na 20 jaar groot aan het inbrengen op de markt. Want het is in 2001 al bedacht.
Maar goed, jij hebt dus eigenlijk al die jaren met het idee rondgelopen van ik moet iets met dit idee. Wat heeft jou gebracht tot waar je nu bent? Wat heb je daarvoor gedacht van ik moet... heeft het je carrièrepad beïnvloed? Laat ik het zo vragen.
In die zin dat ik heb heel lang als interimmer gewerkt. En 4-5 jaar geleden was de toenmalige eigenaar van ons bedrijf. Die wilde ermee stoppen. En ik heb jarenlang aan mijn pa zitten vertellen dat hij het anders moest doen.
Ja.
En toen zei hij van nou, nu is je kans. Go for it. En die heb ik met twee handen aangegrepen.
Was toen de eerste stap die je gezet hebt als ondernemer?
Mijn eerste stap die ik heb gezet was eigenlijk de stoppen met de verkoop van wat we toen hadden. En we hadden toen een product wat verkocht werd. Er zijn ongeveer 1000 van verkocht. Maar daar had wel de nodige uitdagingen. En de eerste actie die ik heb gedaan was onze verkoop stopgezet. En terug naar de tekentafel en helemaal vanaf de grond het product opnieuw ontwikkeld. En
maar
dat
een
is...
enorm risico eigenlijk toch?
Ja, ja dat heeft wel behoorlijk wat geld en tijd en zweet en tranen gekost. Ja.
Maar goed, nu sta je hier op Impactfest.
Ja.
Want ik heb gehoord dat je heel druk bent vandaag. Want je staat daar een stand te bemannen ook. Hè?
Ja, ik mag een van de gamechasers zijn op het Impactfest. Hè? Dat is natuurlijk van de gemeente Den Haag.
Ja.
Wij zijn ook gevestigd in Den Haag, in de New Farm. En gaan ook hier straks onze productie doen. Dus alle SensiBlues die wij wereld in gaan sturen, die worden in Den Haag in elkaar gezet en getest. En alle toeleveranciers die wij hebben zijn ook ondertussen voor 90% Nederlands. Dus het is echt een product van Nederlandse bodem.
Ja,
waar we trots op mogen zijn.
Dat zie ik aan je uitstraling. Ja. Ik zeg het ook maar even tegen de luisteraar aan de andere kant van de lijn. Er zit een hele trotse man hier. Wat kost zoiets?
Nou, het apparaatje kost consument €500. Dat is dan inclusief BTW zelfs. En daarmee heb jij voor 7 jaar veilig water. Het enige wat je dan moet doen is 1 keer in het jaar ongeveer 1 kilo zout erin gooien. En 1 kilo zout, dat kost 80 cent.
Ja, want de werking is het. Dus het gaat dus door dat zout heen.
Nou, er loopt het water door het apparaat. Hè? Daar zit een turbine in die maakt elektriciteit. En die elektriciteit gebruiken we op het zoute water. Dus daar zit een elektrolysecel waar zout water in komt. Heel klein beetje. En dat zout, dat is natriumchloride. Dat trekken we uit elkaar door die elektriciteit op de elektrolysecel. En dan krijg je een klein beetje actief chloor. Wat virussen en bacteriën doodt.
Maar goed, proef je dat dan ook?
Nee. En daarom sta ik ook hier met allemaal waterkopjes voor mijn neus. Waarbij je kan zien, en proeven vooral, het kraanwater, dus zeg maar gemeentepils vanuit Den Haag. Plus het water uit de SensiBlue daarnaast. En dan laat ik mensen raden welk water vanuit de SensiBlue komt. Nou, en de 50% heeft het goed.
Als je dan toch zo'n apparaat ontwikkelt, kan ik me ook voorstellen dat je ook iets wilt doen tegen kalkaanslag.
Ja, maar dat is een ander deel. Dat is niet wat wij doen.
Maar had dat nog gekund eventueel in de volgende prototype?
Nou, wie weet. Je weet nooit hoe de wereld loopt. Maar ik ben zelf meer gedreven als ondernemer om wat goeds te doen voor de wereld. En kalk is natuurlijk een issue, maar het is geen levensbedreigend gevaarlijk iets.
Nee, maar het is
iets.
Wel vervelend toch? Dat je continu de waterkoker moet
rijden. Maar ik zou dan bijvoorbeeld liever eerder iets willen gaan doen aan ons PFAS-probleem. Wat ook in ons drinkwater zit. Dan bijvoorbeeld een kalk ontkalken.
Misschien moet je niet te veel verklappen.
Ja.
hoe ga je er nu verder in de markt zitten?
Nou, we hebben uit het verleden toe hebben we natuurlijk al wat klanten gehad. Zeg maar. Dat zijn grote distributeurs geweest die in met name Europees werkten. Wij zijn ondertussen, we hebben een hele mooie aandeelhouder die een internationaal bedrijf is en die wereldwijd 40 eigen vestigingen heeft. Dus wij mogen straks via hun netwerk ook de verkoop gaan doen. En we gaan, als het goed is, eind deze maand een Kickstarter campagne live zetten. Waarbij we ons product wereldwijd online direct eigenlijk aan de consument willen gaan aanbieden.
Ja, dus dat gaat gebeuren. Hoe houden we jullie in de gaten?
Sensi.blue.
Sensi.blue. Ik wens je onwijs veel succes, Wierijn Tolen, met dit mooie initiatief. En leuk om in de gaten te houden. En dus ook nog eens een keer energiebesparend.
Yes.
Kostenbesparend.
Ja.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.